En ik bedacht me, ik was zo aan het nadenken, toen dacht ik, hey, schoolpad, onze toekomstige gebouw, dat ligt aan de schoolstraat. Dus vanuit de ontmoeting, deze ontmoeting, kom je in de schoolstraat. En dat is discipelschap. En dat is deel 2 waar ik over wil preken, maar het schoot me in ene te binnen. Toen dacht ik, wat leuk, wat grappig. En met alle leukigheid heb ik wel mijn leesbril nodig en mijn Bijbel. Die zijn hier. Zo. Want ik had beloofd in januari en februari te spreken over de doelen van de kerk. Want kerken zijn met zoveel dingen bezig. En ik bedoel het niet spottend. Maar toeters en bellen en rook en flitsen. Maar wij mogen de doelen van de kerk nooit uit het oog verliezen. In de gemeente van Jezus Christus gaat het erom wat Jezus wil. Hij is Heer. Wij werken niet in marktmechanismen om te gaan onderzoeken wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. Wat trekt mensen aan en wat trekt mensen niet. Dat wil niet zeggen dat we niet serieus moeten zijn over de vormgeving, dat het saai wordt of boring. Nee, het mag fris zijn, maar het gaat om wat Jezus vraagt. Hij is de Heer van de kerk. Doelen van de kerk, deel 2. Eerste deel hebben we vorige week besproken. Niet iedereen was er, geeft niet, zo gaat dat. Daarom hoop ik dat in Kruiswoord uit te werken, die doelen van de kerk. Dat zullen er 5 of 6 zijn. En dan kun je het met terugwerkende kracht lezen. Dat ging over de kern van de boodschap. Weet u nog? 1 Korinthe 15. Jezus Christus is voor onze zonde gestorven naar de schrift. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is begraven bedoel ik en opgestaan uit de dood naar de schrift. Dat is de kern van onze boodschap. Daar kun je niet over onderhandelen en dat heb ik toen uitgewerkt. Maar nu gaan we nadenken over Matteüs 28, vers 18 tot 20. En dat is een bekend gedeelte, jazeker. Het is maar goed ook dat het bekend is, want het is een heel belangrijk gedeelte. En ik hoop er echt wat zinnige dingen over te zeggen met Gods hulp. En de subtitel is Doelen van de kerk is 1 en deel 2, vervolg op de boodschap. Dat is de boodschap van vorige week. En we lezen dan, Jezus die is opgestaan uit de dood, hij is een aantal dagen verschenen aan allerlei mensen, ook aan zijn leerlingen, ook aan zijn ongelovige broers die toen tot geloof zijn gekomen. En nu staat hij op het punt om afscheid te nemen, maar hij doet het op een wijze dat de discipelen zullen beseffen, hij is nu echt weg. Hij heeft ons nu echt verlaten. En dat vindt plaats, ik neem aan, op de Olijfberg. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Tot zover. Wat is een discipel? De meeste weten het. Het is een retorische vraag. Een discipel is een leerling. Maar dat kan van alles zijn. Een leerling op de bakkerschool, een leerling op de HAVO, een leerling op de lagere school. Maar in deze context gaat het om een leerling van Jezus. En dit is een van de opdrachten van de kerk. En we slagen er heel slecht in, om allerlei redenen. En als ik over de kerk heb, dan bedoel ik niet alleen onze gemeente, bedoel ik vaak de kerk in het Westen. We slagen daar niet zo goed in. En toch is het de opdracht. Jezus zegt, je moet leerlingen maken. Je moet leerlingen maken. En hoe ging dat? Jezus maakte zelf leerlingen. En die leerlingen kregen de opdracht om ook weer leerlingen te maken naar het model dat Jezus heeft gegeven. Dus niet vrijblijvend, van zoek het maar uit, doe je best. Nee, Jezus heeft gezegd, jullie moeten hen leren, en in de MBG staat, en onderhouden alles wat ik jullie geboden heb. Leren is theorie, onderhouden is praktijk. Als je kennis hebt, maar je brengt het niet in praktijk, wat heb je eraan? Als je voor hersenchirurg studeert en je slaagt, maar je zal nooit iemand opereren met een hersenaandoening, wat heb je aan al je kennis? Niks. Helemaal niets. En het geldt ook voor het discipelschap. Leren is theorie, onderhouden is de praktijk. Denk daarbij aan het beeld van twee fundamenten. Wat Jezus zegt in Matteüs 7. Twee fundamenten zijn er. En dan gebruikt hij een verhaal wat wij kennen. En waar ook een leuk liedje over is gemaakt door Ellie en Rickert. En het gaat over een man die zijn huis bouwt op de rots. En daar gaat wat aan vooraf. Want waarom bouwt die man zijn huis op de rots? Omdat hij hoort wat Jezus zegt en doet wat Jezus zegt. En dat geldt ook voor de vrouw. Jezus zegt, wie mijn woorden hoort, theorie, en doet, die bouwt op de rots. En die praktijk is zo belangrijk. Die is zo ongelooflijk belangrijk. Want het is ons levenshuis. We bouwen niet zomaar kennis, we bouwen niet zomaar een fantasietje. Dat huis wat staat op de rots als de stormen komen, als de stromen komen, als de laatste koude stroom van de dood komt, is het op de rots gegrondvest en het stort niet in. Daarom bouw ik op de rots. Op zand gaat veel sneller. Je bouwt snel een huis op zand, maar op de rots vergt heel veel inspanning. Definitie van discipel. Ik heb deze uit een studie van Kerygma Nederland over discipelschap en daarom noem ik het. Een discipel van Jezus is iemand die het verlangen en de bereidheid heeft om voortdurend van hem te leren en zijn voorbeeld te volgen in de kracht van de Heilige Geest. Dus een discipel van Jezus is iemand die het verlangen en de bereidheid heeft om voortdurend van hem te leren en zijn voorbeeld te volgen in de kracht van de Heilige Geest. Hoor je dat? De kracht van de Heilige Geest. Op de website staat de tekst van de dag. Als nu het zout zijn kracht verliest, waarmee wordt de wereld gezouten? Wij zijn het zout van de wereld. Wij zijn het zout. Nou, je wordt niet zo makkelijk een leerling van Jezus hoor. Sommigen denken het wel, we worden heel eenvoudig, tussen aanhalingstekens, gered. Mijn redding kostte mij niets, praktisch niets, want door genade ben ik behouden door geloof. Niet uit mezelf, u ook niet. Dat is mijn redding. Maar discipelschap is een ander verhaal. Een ander verhaal. En daarom zegt de Heer Jezus, die maakt dat ook duidelijk in Lucas 14... Ik hoop dat we het pakken, want hier is niet zomaar een goede leraar aan het woord. Hè? Een interessante man, een guru. Hier spreekt Gods Zoon, die alle macht heeft op hemel en op aarde. Die van zijn woorden zegt, hemel en aarde gaan voorbij, maar mijn woorden zullen hun kracht niet verliezen. En dit is wat hij ons leert. Lucas 14, en dan vanaf vers 25... Er staat, de grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Je moet echt denken aan meer dan 10.000. En hij wendde zich tot hen en zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, die kan mijn leerling niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. En dan zegt hij nog dit, Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Nou, Jezus, voor alle duidelijkheid, Jezus roept ons niet op om met onze vader of moeder, als we die nog hebben, of onze broer of zus, onze kinderen, onze partner, te breken. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Maar Jezus doet hier aan prioriteitsstelling. Laat ik het even heel populair en banaal zeggen. Jan, als je een leerling van mij wilt zijn, Jan, dan hebben je vader en je moeder en je vrouw en je kinderen en je kleinkinderen en je oom en de buurjongen, die hebben niet de hoogste prioriteit in jouw leven. Dat heb ik. Als je mijn leerling wilt zijn. Als je mij wilt volgen. En zo zie ik het ook. Ik had een conflict met mijn vader. Een conflict is een groot woord, maar het kwam in de buurt. Toen ik mij wilde laten dopen. Hij geloofde in die periode zelf niet eens, maar hij zag dat als een vorm van afwijzing, omdat hij ons als kind had laten dopen, mijn zusjes en mij. Maar ik voelde, hey, ik moet die keus maken, een ander kan die keus voor mij niet maken. En de Heer heeft gezegd, als je tot geloof komt, dan moet je je laten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus het gaat erom dat ik ja zeg. En dan kan ik bewust met Jezus symbolisch begraven worden en weer opstaan. Dus toen had ik echt, best wel een issue met hem. En toen ik gedoopt werd, kwam niemand van mijn familie ook kijken. Maar ik zat er totaal niet mee. Ik was echt in de glorie. Ik hield van ze, er was helemaal geen breuk. Ze kwamen niet, maar het boeide me totaal niet. Totaal niet. Want God weet dat ik van mijn vader hou. Ik kan in de tegenwoordige tijd spreken, want alleen de dood staat tussen. Maar hij is er nog, maar in een andere vorm. Maar hij staat niet boven Jezus. Ik zei dat ooit, jaren geleden, toen zei ik over mijn familie, dat Jezus boven mijn familie stond. En een oude vrouw uit de Driehoven waar ik werkte, die stond op, die was ook in die kerk, vlakbij die kerk, die stond op. En die zei, ik geloof er geen barst van, zei ze. Ik zeg, u mag geloven wat u wil. Maar ik denk dat het zo is. En het heeft niks met liefde voor. Ik hou heel veel van mijn familie, absoluut. Maar ik hou meer van Jezus. Sorry, familie. Sorry, broers en zusters. Dat is de realiteit. Hij is mijn nummer één. Ik ben blij dat er niemand opstaat en roept, ik geloof er geen barst van. Het mag hoor, maar. Het is echt zo. Nou, waar staat het kruis voor? Het kruis staat voor de last die wij vrijwillig op ons nemen. Voor de eer van God en voor de zegen van de naaste. Het is een last die ik niet op me hoef te nemen. Hè, dit is een last. Dit weegt niks, maar een last bijvoorbeeld dat ik tijd investeer in andere mensen. Dat ik van mijn tijd en energie, mijn aandacht of geld geef aan andere mensen. Dat het me iets kost. Het is een last. Maar dat doe ik uit liefde voor Jezus. En vanuit die liefde voor Jezus vertaalt zich dat, want zo werkt dat door de Heilige Geest, de liefde naar de medemens. En dat is het kruis waar Jezus op doelt. Ik hoef het niet op me te nemen. Ik kan het rustig laten liggen hier. Ik hoef het niet, maar ik doe het. Uit liefde voor Jezus. Dat is een last. Dus dat bedoelt Jezus met, je neemt je kruis op. Je gaat iets op je nemen, omwille van mij. En bij hem was het een fysiek kruis. En bij ons is het een vorm van dienen. Dus je ziet dat discipelschap is niet makkelijk. Onze redding is makkelijk. Maar discipelschap, hem navolgen, hè, meer van u, kost wat. Daarom zegt hij ook, het is als mensen die een toren willen bouwen, ze gaan rekenen. Wij hopen dit gebouw over te nemen, we zijn gaan rekenen. Gelukkig hebben we een paar mensen die heel goed kunnen rekenen. Maar we moeten weten waar we aan toe zijn, we willen geen gekke dingen doen. We willen weten. En dat geldt ook voor discipelschap. Als je hem wil volgen, moet je gaan nadenken, hey, het kost me wat. Ik kan niet meer doen wat ik wil, gelukkig maar. trouwens. Want zo geweldig ben ik niet. Nou, niets spreekt zo sterk als, bent u met mij eens, iemands daden. Niets spreekt zo sterk als iemand zijn daden. Absoluut niet. Daarom is er een cynisch gezegde: doe wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden. Dat zouden heel veel politici moeten zeggen, wereldwijd. Maar ook mensen in de reclamewereld. Nou ja, eigenlijk heel veel mensen, wij misschien soms ook. Doe wel naar mijn woorden, maar doe niet naar mijn daden. Daar mag het in het geval van een discipel geen sprake van zijn. Woord en daad gaan meer en meer hand in hand. Naarmate wij groeien, geestelijk, of naarmate we ouder worden, moet de theorie en de praktijk, die moeten steeds dichter naar elkaar gaan. En we hebben terugval, we zijn teleurgesteld of gefrustreerd, hoppakee, gaat het weer uit elkaar. Soms zijn we zo zielig, hè, dan laten we God voelen, God, ik ben het nu zat, ik doe niet meer dit, ik doe niet meer dat, ik doe niet meer zus. Dat doe je in het begin misschien, jullie gelukkig niet, maar deze man wel. Ik heb God proberen te intimideren, ik heb hem, dat werkt niet trouwens, niet doen, heeft geen zin. Ik heb hem proberen te manipuleren, werkt ook niet. Hij trapt er niet in, hè. Hij trapt er niet in. Ik ga geen voorbeelden noemen, want dan zijn jullie helemaal afgeleid. Maar ik nam God wel serieus. Want wie God probeert te intimideren, neemt hem serieus, of niet? Wie denkt dat hij God kan manipuleren, neemt hem serieus. Die gelooft dat hij bestaat. Wat zegt u?
Dat dobbelsteen kan je wel manipuleren, maar God niet.
Bent u een gokker, een beroepsgokker?
Nee, helemaal niet.
Oh, oké. Okay. Ja. Ja, amen. Maar het punt is dit, hè, dat als wij discipels zijn echt, dan hebben we de kennis en dan hebben we de praktijk. En dit is al een dingetje hoor, dat we kennis verkrijgen. Want de Hebreeënbrief zegt, naar de tijd gerekend, hadden jullie al leraren kunnen zijn, maar de kennis die nam niet toe. Maar als die kennis toeneemt en dit is de praktijk, dan is dit toch waar het naartoe moet gaan. He, en het mooiste is als het echt parallel gaat lopen, dan zijn we redelijk ver op de weg van heiligmaking. Maar er zijn twee krachten die dit proberen te belemmeren. Dat is ons vlees, die zegt ik wil helemaal niet, he, die wil die kant op. En het zijn machten van de duisternis die eraan trekken, want die willen dat ook niet. Want als we vrucht gaan dragen, wordt God verheerlijkt. En als we vrucht gaan dragen, gaan mensen in onze omgeving gezegend worden. Wil de duisternis niet. Dus dat is het principe, het is zo belangrijk. Daarom zegt de halfbroer van Jezus ook, broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Nee, natuurlijk niet. Geloof, zou Jacobus zeggen, zonder werken is dood. He, je kan zeggen, goh, ik heb een prachtig paard. Nou, dat is geweldig. Heb je er al op gereden of... Nee, dat gaat niet, want hij is dood. Wat heb je aan het paard? Ja, rookvlees als het, misschien. Maar je hebt niks aan een dood paard. En dat is ook met het geloof dat dood is. Wij zijn als gelovige christenen, zeg ik, een soort van hemels briefpapier. Mensen moeten in ons doen, in ons laten en in ons zijn iets van Christus kunnen lezen. Ik bid, de afgelopen jaren bid ik regelmatig, Vader laat mij getuigenis geven en laat mij het getuigenis leven. Heb je het weer, pretentie en praktijk, theorie en praktijk, laat me het leven, maar laat me het geven. Geven en leven. En zo noemde Paulus, hè, over briefpapier gesproken, de mensen die onder zijn bediening tot geloof kwamen, die noemde hij een aanbevelingsbrief vanwege hun christelijke stijl van leven. Dat is mooi. Paulus zegt dit. U, zegt hij over een bepaalde groep, u bent zelf onze aanbevelingsbrief in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. In de tijd van de apostelen had je aanbevelingsbrieven nodig. Vandaag de dag heb je een diploma nodig van een theologische opleiding, zegt ook niet altijd wat, maar zegt wel heel veel over je toewijding. dan ben je min of meer bevoegd om bepaalde dingen te doen. In de tijd van de discipelen, kort na Jezus' hemelvaart, had je aanbevelingsbrieven nodig. Want er waren geen bijbelscholen, er waren geen theologische opleidingen. Er was wel leer en kennis, maar als je dan naar een andere gemeente ging, had je een aanbevelingsbrief nodig. Want stel, ik ging naar Korinthe of naar Derbe en ik zeg, ja, ik kom het woord brengen. En kijk die gemeente, kijk je aan, van woord brengen, ja, wie ben je dan? En ken je helemaal niet. En dan kan ik een aanbevelingsbrief pakken en dan kan ik zeggen, nee, kijk hier, Jacobus en die bevelen mij aan. Maar Paulus zegt, dat hebben wij niet nodig, die aanbevelingsbrieven, want jullie zijn die aanbevelingsbrieven, jullie. De mensen kunnen in jullie stijl van leven lezen wat onze vrucht is. Wij zijn een levende brief van Jezus Christus. Als de mensen naar ons kijken, als het goed is, en we zijn jaren onderweg, dan moeten ze in onze stijl van leven kunnen lezen dat wij van Jezus zijn. Dit is zo belangrijk, daarom zegt Jezus ook, als dat niet zo is, spuug ik je uit. Want je bent niet representatief. Je bent niet representatief. Je geeft een verkeerd beeld van God. Heel veel mensen zijn afgeknapt niet op God, maar op het beeld van God wat ze hebben gekregen door gelovigen, door misleiding. Brieven van Christus. Jezus zegt het zo over zijn volgelingen. Jullie zijn het licht in de wereld en dat houdt verband met goede werken. Als Jezus zegt jullie zijn het licht in de wereld, dan heeft het te maken met onze goede werken. Het heeft niks met daglicht of met kunstlicht te maken. Jullie zijn het licht. Het is net als de titel die ik vanochtend las. Jullie zijn het zout der wereld, smaakmakers. Maar als het zout zijn kracht verliest, heeft het geen nut. Als het licht dooft, wordt het donker op aarde. En er is heel wat licht uitgegaan de afgelopen decennia. En het wordt donker op aarde en het wordt nog steeds donkerder. Als je ziet wat mensen uitspoken, soms komen dingen aan het licht, dan schrik je. Dan denk je, wat? Dus woorden spreken duidelijker en krachtiger, of daden spreken duidelijker en krachtiger dan woorden. Dus als er in het journaal groepen zouden worden genoemd die als het ware licht zouden zijn voor onze samenleving, dan zouden christenen voorop lopen. Alleen ik vrees dat het journaal dat niet zou vermelden, maar dat is een ander onderwerp. Wij zijn licht. Wij moeten licht zijn. En licht, dat zijn onze goede werken. Dan zijn we lichtpuntjes. Mooi voorbeeld van William Booth. Man is de oprichter van het Leger des Heils. Goede organisatie. William stond met zijn Bijbel te preken op de straten. En wat riepen de mensen? Amen. Goed zo, William. Go for it, William. Nee, hij kreeg rot fruit naar zijn hoofd. Hij werd uitgescholden, uitgejoeld, weggejaagd. Al of niet terecht, weet ik niet. Toch heeft hij een van de grootste bewegingen mogen oprichten die de kerkgeschiedenis kent. Waarom? Wanneer? Toen hij de theorie in praktijk ging brengen en om ging zien naar de armen in zijn leven. Toen veranderde het beeld en toen begon God het te zegenen. Want geloof zonder werken is dood. En die werken maakten hem legitiem, betrouwbaar. Franciscus van Assisi, ik vind hem een hele sterke, ook al is hij een held van de katholieken, maar ik vind het zo sterk. Verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Wat een doordenker. Verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Met andere woorden, de werken zijn zoveel belangrijker. En deze vind ik ook goed. Het is weliswaar van een atheïst, Bertrand Russell, een filosoof uit Engeland, die zei dit: ik kan niet horen wat je zegt door wie je bent. Ik kan niet horen wat je zegt door wie je bent. Met andere woorden, je handel en wandel staan haaks op je praatjes. In ons vakjargon als gelovigen praten we over schijnheiligheid. Waar had Jezus de meeste moeite mee? Met schijnheiligheid. We zien het in de Fariseeën, de Sadduceeën, de schriftgeleerden krijgen er van langs. Niet omdat ze ernaast zitten, maar omdat ze schijnheilig zijn. Hun woorden matchen niet met hun onderwijs. In de Openbaringenbrief zegt Jezus tegen de gemeente, omdat ze niet echt zijn, die hebben ook een schijn van heiligheid. Was je maar niet gelovig, of was je maar vurig gelovig, maar omdat je er een beetje tussenin hangt en niet echt bent, spuug ik je uit. Dat is geen compliment. Nou, de praktijk. We gaan afronden. De praktijk. Wat is de praktijk? Dat is kennis opdoen. Dat is één. Het allerbelangrijkste is dat we kennis opdoen. Hoe doe je kennis op? Door naar een preek te luisteren. Moet wel een goede preek zijn. Door het woord te lezen. Door commentaren over het woord te lezen. Door erover na te denken. Door boeken te kopen. Goede boeken. Studieboeken. Ook om erover na te denken. Om te gehoorzamen, want als je gehoorzaamt, in het kleine getrouw bent, gaat Jezus je meer geven, gaat de Heilige Geest je meer je verstand openen, als je op weg met hem gaat. Zo krijg je kennis. Je gaat ook stage lopen als het goed is, met vallen en opstaan. En dan komt het aan op praktiseren. We hebben niet alleen als discipel de pretentie nodig, maar vooral de praktijk. En dat gaat, lieve broers en zusters, met vallen en opstaan. En dat gaat soms met grote frustratie gepaard. Met grote frustratie. En soms zijn we zo zielig en zijn we zo gekwetst door dierbaren en zo boos en verongelijkt. En dan willen we met onze handen in onze zakken stampen het weglopen van God. Ik trek het niet meer hoor, dit is ondraaglijk. Er is niks aan de hand. Niks in de hand, aan de hand, maar in onze perceptie. Herkennen we dat? Teleurstelling, boosheid op God en een lichte vorm van wraak? Nou, ik herken het. Ik zeg het maar. Ik zeg het, ja, maar ik nam hem wel serieus. Ja, ik ga één voorbeeld geven. Anders dan blijven jullie gissen en misschien geven de vijand je dan verkeerde gedachten. Ik was op de lagere school en ik kende Marion nog niet, dus het is allemaal legitiem. Ik was verliefd op een lief meisje. Ik zat in de tweede klas, geloof ik, van de lagere school. Een heel lief meisje, ik zal de naam niet noemen. Maar hoe kom je met haar in contact? Hoe kom je een drukke school, drukke klas met gym, hoe kom je één op één? Dus ik bad tot God, als we gym hadden. Oh God. Ik zeg, Heer, voor u is niets te moeilijk. Kunt u ervoor zorgen dat als ik naar de gym ga, ik ga vroeg, want er is er nog niemand, dat een meisje daar op de stoep zit te wachten. Ja, die ouders zijn gek. He? Zo'n kind zo vroeg wegsturen. Maar goed, ik had wel geloof, toch? Alleen het kwam niet uit. Dus toen raakte ik iets wat geïrriteerd naar God. Want ik was hopeloos verliefd. Was voor ik jou kende. Ik was hopeloos verliefd. Hopeloos. Ik zou alles doen, bij wijze van spreken, voor dat ene moment. Iedereen kijkt alsof hij nooit verliefd is geweest, hè? Dat vind ik zo mooi, zo van, waar heeft die man het over? Dus ik probeerde God een beetje onder druk te zetten. Van, als u dat niet meer doet, weet ik niet of ik nog in u kan geloven. Nou, ik geloofde wel, geloof me. Maar goed. Amen, dank u broer. Maar goed, snap je hoe het werkt? We zijn allemaal wel teleurgesteld geweest. Geloof me nou, ook in je geloof. Ook in de verhoring van je gebeden. Allemaal. Maar laat het je niet bij God weghouden, want God is niet de oorzaak van onze ellende. Daar ben ik ook achter gekomen. Het heeft jaren geduurd. maar toch, door kennis en praktijk. En daarom wil ik ook eerlijk naar u zijn. Ik wil niet de apostel uithangen, de gezalfde, de Here, de man van God, de bisschop, hè Marcel? De hotem het totem. Helemaal niet. Ik ben een broer van jullie, een broer, een volgeling van Jezus Christus. En dat is eigenlijk al te veel eer. En daar houden we het even bij. Nou, wat moeten we nog meer doen? We moeten echt met het woord bezig zijn en proberen het in de praktijk te brengen, zoals je dat met een hobby doet. Of op je werk, als je promotie wil maken, je moet studies volgen voor je ontwikkeling. Doe dat vooral in het geestelijke. En aan het einde van de dag, kijk even. Denk even na. Niet ziekelijk over jezelf na, maar denk even na. Was het wat ik gedaan had deze dag, was het goed? Wat had ik beter kunnen doen? Waar ben ik de fout in gegaan? Waar moet ik vergeving vragen? Hè? Bijvoorbeeld, was die kopstoot die ik aan die man gaf, ook al was die technisch goed uitgevoerd, was dat tot eer van God? Hè? Bijvoorbeeld, was ik een goede ambassadeur van Jezus? Zo iets over na te denken. Of, was het toen ik alle lachers op mijn hand kreeg, was het goed, ook al ging het ten koste van iemand anders die ik belachelijk maakte? Was het tot eer van God, dus een subtielere. En zo doen we zelfreflectie en zo beleiden we dat en zo herinneren we dat steeds weer van, oh ja, toen. Oh, toen deed ik het ook. Oh, toen deed ik het ook. Lijkt wel of ik het nooit leer. Nou, je leert het wel, als je er maar mee bezig bent, als je maar serieus bent. Ja, maak er werk van. Goed, ik ga afronden. Elke kerk of christelijke organisatie, en dat zijn er heel veel, het zijn er miljoenen, miljoenen, prijs God, maar die valt of staat bij de gratie van echte leerlingen van Jezus. Echte leerlingen. Zonder dit houdt Gods werk geen stand. Echt niet. Deze gemeente heeft het 30 jaar volgehouden omdat er discipelen zijn in de gemeente. Anders hadden we niet gered. En we mogen grote stappen maken. En ik ga niet voor dit gebouw in de zin van, hebben we een eigen gebouw, dat boeit me niet. Maar ik heb een visie voor het gebouw, omdat ik hoop, bid, geloof, vertrouw, dat we dit gebouw kunnen gebruiken voor andere mensen die God niet kennen. Voor mensen met noden die we anders niet kunnen lenigen. En dat is de visie. Kijk, ik vind het veel prettiger om geld te geven aan iemand die geen eten heeft of geen kleding. Want dan kan ik me iets bij voorstellen. Maar een gebouw, het werk van de Heer. Maar die twee staan niet tegenover elkaar. Want als dit gebouw van hem wordt en wij zijn echte discipelen, we doen echt wat hij vraagt, dan gaat er zegen van dit gebouw uit en dan wordt dit gebouw een productiegoed, een zegen voor de mensen. Ik heb ideeën erover, maar die ga ik niet ventileren, want dan leidt het weer af van dit principe. Maar ga maar naar de Heren en vraag maar, Heren, als je echt wil, hè, want je weet het prijskaartje, we weten het. Maar als je bereid bent, zeg, ga naar de Heren, zeg, Heer, ik weet van het prijskaartje, maar ik wil toch u volgen, ik wil gaan voor u. Ik wil een aandeel hebben in uw werk hier op aarde. En je bidt het oprecht. En je gaat op weg. Dan gaat de Heer je helpen. En denk erom. Dit proces. Kennis. Praktijk. Gaat niet altijd gelijk. Dit wordt aangevochten. De praktijk wordt vreselijk aangevochten. En hier word je aangeklaagd. Zo werkt het. Maar als je struikelt en of je gaat de andere kant op of je valt, geef niet. De Bijbel zegt dat de rechtvaardige, ik weet niet hoeveel keer valt, maar hij kan weer opstaan. En dan gaat hij gewoon weer verder tot grote frustratie van de draak. En dan komt een moment, dan gaat dit parallel. En dan gaan wonderen en tekenen volgen. Dat is onze uitdaging. Vader, dank u wel voor het principe van discipelschap. Het is niet populair en het valt niet mee. Daarom is het te vergelijken met de kosten van een toren, een Rembrandt-toren misschien. Maar het is wel de moeite waard. Het betekent tegen een stroom in gaan, Vader. Een sterke stroom die wel iedere jaar sterker lijkt te zijn. Tegen de wereldse stroom in, maar toch. Met de kracht van de Heilige Geest kunnen we elke tegenstroom overwinnen. Heer, we willen dat verlangen in ons bewerken. Ja, zelfs daar hebben we u bij nodig. Help ons het verlangen in ons te bewerken. Om te doen wat u behaagt. Om te doen wat u plezier geeft. In Jezus' naam. Amen.